Ja, vanavond gaan we verder met de Romeinenbrief, hoofdstuk 6. En dan, de vorige keer zijn we gebleven bij vers 15. En we hebben, Jan Noordman heeft vers 14 als laatste gelezen. Maar ik wilde eigenlijk beginnen met vers 14. Niet om het werk over te doen, maar omdat het dan duidelijk is dat vers 15 daarop volgt. Hoofdstuk 6 van Romeinen, en dan lees ik vanaf vers 14, maar we gaan het hebben over vers 15 tot en met 23. Als iemand misschien die herziende statenvertaling niet heeft, ik heb enkele extra exemplaren, is daar behoefte aan? Ik heb hem uitgeprint, dan kan je meelezen. Alle boek, maar ik heb ook de techniek het makkelijker meelezen als je dat wil. Nee? Nee? Geen behoefte? Jawel, Jan. Alsjeblieft, Jan. Nog meer liefhebbers? Eenmaal, allemaal, verkocht. Ik zal langzaam lezen, dan kun je het goed begrijpen. Ja. Er staat in Romeinen 6 vers 14, daar begin ik mee. Er staat, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En dan gaat de schrift hier verder, bij vers 15. Er staat, wat dan? Zullen wij dan zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Een andere vertaling zegt, dat nooit. Want weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid... U slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Vers 17. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Vers 19, ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel dan nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaaf van de zonde was, toen was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers het einde van die dingen, het einde daarvan, is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, nu hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt en met als einde het eeuwige leven. Want, een heel bekende zin, het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Nou, tot zover. Ja, ik zal eerst even over die eerste zin. Dat is een vervolg dus, dat hebben we de vorige keer besproken. Daar staat in dat we voortaan onder de genade zijn. Want als je een wedergeboren christen bent, dan ben je overgebracht... van het koninkrijk van de zonde naar het koninkrijk van het licht. In Colossens 1 vers 13, daar staat... Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis... en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dus wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Het koninkrijk van de genade. En dan komt dan hier die vraag. Wat dan? Zullen wij zondigen? Omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn. Het is net als... Vers 1 in hoofdstuk 6, een retorische vraag. Een vraag waarop eigenlijk geen antwoord verwacht wordt. Paulus geeft zelf het antwoord. Natuurlijk niet. Natuurlijk moeten we niet zondigen, omdat we onder de genade vallen. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Zei Paulus. Het lijkt zo vanzelfsprekend. En ik moet u zeggen, ik heb hier mee geworsteld. Ik denk, het is toch vanzelfsprekend dat je niet meer in die zonde terugvalt. Je bent toch vrijgekocht. En ik heb dat eens doorgelezen en bij de heren gebracht. En ik heb eerst het uitgangspunt van het evangelie genomen. Het uitgangspunt van het evangelie van Jezus Christus is: wij worden door zijn plaatsvervangend lijden en sterven gered. Door zijn opstanding hebben we deel aan het nieuwe leven. Wat ik ontdekt heb, is dat er in grote lijnen twee grote fouten worden gemaakt. Het ene is het wetticisme. Wettisch zijn. Gods wet is volmaakt. En soms proberen wij dat wat na te bootsen. Gods wet is volmaakt, zijn leer, de regels die hij gegeven heeft, eerst aan Mozes en aan de profeten. Maar de mens is niet volmaakt. Hij is nooit in staat om die wet, om die leefregel van God, op te volgen. Wat is dan wetticisme? Wetticisme is het je willen houden aan die leefregels. Op de manier van de fariseeën, al die regels en wetjes, was toen, maar dat is nu ook nog steeds zo. Dat heb ik voor mezelf wel ontdekt. Dat is eigenlijk je eigen behoudenis bewerken. En misschien zegt u wel van, ja, Mari, dat doe jij misschien. Ik doe dat niet. Ik heb het afgelegd. Toen ik Jezus aannam als mijn Heer en Verlosser, heb ik dat afgelegd. Dat de regels opvolgen, dat wettische denken, heb ik afgelegd. Nou, ik moet zeggen, dat is prachtig. Amen. Geweldig dat u dat kunt. In de kracht van de Heer. Geweldig. Maar persoonlijk, kan ik u vertellen, herken ik dat wettische wel. En waar zit het dan in? Nogmaals, misschien herkent u het niet, maar ik wel. Het zit hem in dat het krampachtig je best willen blijven doen. Het krampachtig regels willen opvolgen die ik zelf stel. Nooit nee willen zeggen tegen vragen die op me afkomen, want ja, dit verwachten jullie toch van mij, dit verwacht u van mij, dit verwacht de Heer toch van mij, dit moet ik toch doen. Ik moet toch goed oppassen, ik moet toch een goed leven leiden, dat vraagt God van mij. Ja, nu vraagt u zich misschien af, dat is toch ook zo? Wij worden toch geacht om heilig en rein te leven? Ja en nee. Ja, wij worden geacht om heilig te leven, worden geacht om dicht bij God te leven. En nee, we moeten dat niet zelf proberen. Wat wij mogen doen, is afleggen wat niet naar Gods wil is. We mogen dankbaar alleen maar zijn genade ontvangen. Zijn leiding. Hij leidt ons, hij vormt ons, net als klei in de hand van de pottenbakker. Jeremia staat dat, 18. Maar niet zelf doen. Want als we het zelf doen, ook in die kleine dingen, dan zeggen we eigenlijk dat we de Heer niet nodig hebben om geheiligd te leven. We proberen dat zelf, stukje bij beetje. En als je zo krampachtig je best doet, perfectionistisch bent, je eigen regels volgt, dan is het gevaar aanwezig dat je vatbaar bent voor kritiek. Je kunt dan eigenlijk niet meer tegen kritiek. Je kunt er niet meer tegen als mensen iets tegen je zeggen. Misschien een oordeel over je hebben. Want je doet zo je best. Je loopt zo op je tenen als het ware. Hoe kan het dan zijn dat mensen je veroordelen? Of misschien ga je andere mensen veroordelen die niet zo heilig leven als jij. Ik heb ontdekt dat het wetticisme, dit wetticisme, dat het eigenlijk voortkomt uit een angst voor de Heere God. Een angst voor zijn rechtvaardigheid. Ik heb gelezen dat ik straks voor de rechterstoel van Jezus moet verschijnen. En dan gaat hij alles wat ik na mijn bekering gedaan heb, gaat hij voor het licht houden. Gaat hij het beoordelen. Het verkeerde wordt verbrand, het goede wordt behouden. 1 Korinthe 3 vers 12. Ieders werk zal openbaar worden. Is het goud of zilver, hout of stoppelen? Oh, ik hoop maar dat ik een kroon mag neerleggen aan zijn voeten. Ik zal u even iets persoonlijks zeggen. Ik ben zelf, dit was ook allemaal persoonlijk, maar nog wat meer. Ik ben zelf grootgebracht met de katholieke leer. Dat heb ik u wel eens verteld. En de katholieke leer, zeker in mijn jeugd, die kende alleen maar regels. Geen genade, alleen maar regels. Wetten. Er was alleen maar een strenge God. Die strenge God die kon je niet bereiken. Alleen maar door bemiddelaars. Als de heilige Jozef, de heilige Marius. Of door Maria. Maar niet door... Je kon niet zelf bij God komen. Je kon niet zelf bij Jezus komen. Het was een strenge God die erop lette van wat gebeurt er allemaal. Ga je wel één keer in de maand naar de biecht? Ga je elke dag wel naar de kerk? Ik ging elke dag naar de kerk. Bid je wel je rozenhoedje, ken je wat dat is? Die rozenkrans. Wees een groetjes, onze vaders. Daar moesten we ons aan houden. En daar is een beeld uit ontstaan van een God die heel kritisch kijkt, die heel streng is. Maar dit beeld van God is niet juist. We hebben een hele liefdevolle God. Een God van genade. Die ondanks het feit dat wij hem de rug toekeerden. Kijk naar het voorbeeld van het volk van Israël. Die werden gered. We hebben dat zondagavond gehoord. Dat vond ik een mooi beeld. We hebben zondagavond gehoord. Ze werden uit de slavernij verlost. En ondanks wat er gebeurde, keerden ze God gewoon weer de rug toe. En dan heeft de Heer niet gezegd van, nou jongens, zoek het maar uit. Voor mij hoeft het niet meer. Maar God heeft ze ondanks dat toch weer gered. Toch weer tegemoet gekomen. Die liefdevolle God die hebben wij. En hij heeft ons verlost uit de macht van de zonde. In Zacharia 3 staat, als de Satan de hoge priester Jozua staat te beschuldigen, doe hem de vuile kleren uit. Ik heb, zegt de Heere God dan tegen Jozua, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. En wat God tegen Jozua zegt, dat mogen we ook op ons toepassen. We mogen dankbaar de genade omarmen dat Jezus ons, ondanks onze menselijke gesteldheid, onze natuurlijke afkeer van God, wij toch gered, en niet alleen maar gered, maar zelfs het nieuwe leven krijgen. En niet alleen maar dat nieuwe leven, maar zelfs ingeschakeld worden in zijn arbeid. Nou, dat is toch enorm veel genade. Wie had dat ooit gedacht? Wat we zelf dan mogen doen, is het dankbaar aanvaarden. En deze genade om niet aanvaarden en het oude leven afleggen. Dat meer en meer. Dat is één gedachte, hè? Dat wetticisme. De andere gedachte die daarop lijkt, ik had gezegd in het begin, hè, er zijn twee verkeerde gedachten. Nou, dat wetticisme, ik hoop dat ik u dat heb kunnen uitleggen een beetje. Die andere gedachte is het antinomisme. Antinomisme. Dat is afgeleid van het Griekse woordje nomos. Nomos betekent wet. Antinomisme tegen de wet. Tegen alle regels, alle dogma's, alle geestelijke wetten. Waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik me aan die wetten houden? De Heer die houdt er van ons. De Heer die heeft ons gemaakt zoals we zijn. Jezus is alleen maar liefde. Hij accepteert ons helemaal zoals we zijn. Kijk maar naar het evangelie. De tollenaar. De overspelige vrouw. Die apostel. Petrus die hem verloochent. Jezus houdt van hen. Die blijft van hen houden. Jezus houdt ook van ons zoals wij zijn. Waarom dan al die wetten? Waarom al die kerkelijke regels? Wie zegt dat dat van ons gevraagd wordt? Het zijn leefregels van de Heere God. En de Heere God zegt van als je mij volgt, als je je leven overgeeft, als je de genade aanvaardt van het verlossingswerk van de Heere Jezus, dan kom je in dat nieuwe leven en dan groei je in die leefregels van God. Het kan ook gebeuren dat iemand die zich altijd conformeerde aan die leefregels van God, aan de afspraken, aan de wetten van de kerk, aan soms de ongeschreven wetten van de kerk, die zijn er ook hoor, ook hier. En die gaat zich daartegen verzetten. Die zegt van, dat is toch niet de bedoeling? Het kan gebeuren, als die persoon dat steeds in eigen kracht heeft gedaan, het kan gebeuren dat die persoon daar ineens de brui aan geeft. En 360 graden omdraait en zich afzet tegen alles van God en tegen de kerk. Ik bedoel dat als mensen dat bewust gaan doen, bewust zeggen van, ik wil er niets meer mee te maken hebben, laat mij maar gewoon mijn gang gaan. Ik wil eigenlijk datgene wat in de wereld is. En wat is er in de wereld? Ja, vrij zijn. Mijn gevoel volgen. Wat gebeurt er meer in de wereld? Is het nou zo'n ramp? Is het nou zo erg dat ik flirt met die nieuwe collega? Dat is toch onschuldig? Wat maakt dat nou uit? Dat gebeurt in de wereld. En ik doe elke maand mee met de postcode loterij. Nou, daar doe ik toch ook wel goed mee? Wat is dat nou verkeerd aan? En dan ook een paar zonden. Paulus die waarschuwt voor die zonden. Hij zegt, als je bewust terugvalt in het leven van voor je bekering en je slaaf wordt van die zonde, dan word je slaaf van die zonde. En die zonde die ik net noemde, waren de zonde van overspel en de zonde van begeerigheid. Je wordt dan slaaf van de zonde. Ook in onze tekst staat dat. Maar ik ga nou eerst met u lezen Johannes 8 vers 32. Daar zegt de Heer Jezus dat ook. Vanaf vers 32. Er staat, u zult de waarheid kennen en de waarheid, in Johannes 8, vers 32, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En zij antwoordden hem, wij zijn Abrahams nageslacht, we zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe zult u dan zeggen, u zult vrij worden? En vers 34 staat dan wat ik bedoelde. Jezus antwoordde hen, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf. Een dienstknecht van de zonde. Nou, dat zegt de Heer Jezus zelf en ook in de Romeinenbrief wordt dat door God herhaald, door de persoon van Paulus. Het wordt heel uitdrukkelijk, dit gedeelte, tegen wedergeboren christenen gezegd. Niet tegen ongelovigen. En misschien vraagt u zich af, kan een gelovige, kan die terugvallen in de zonde? Weet u, we zondigen allemaal. In 1 Johannes 1 vers 8 staat dat we allemaal zondigen. Als we zeggen dat we niet zondigen, dan houden we onszelf voor de gek. Maar de oplossing staat er gelukkig achteraan, achter 1 Johannes 1. Er staat, als wij onze zonde belijden, dan is Hij, de Heere God, getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar wat hier bedoeld wordt is het terugvallen in die oude zonde. Terugvallen in het leven wat je gehad hebt voordat je een definitieve keuze voor God maakte. Je kan terugvallen. Je kan niet verloren gaan. Jezus zegt, niemand kan de schapen die God de Vader aan mij gegeven heeft, uit mijn hand roven. Je kan niet verloren gaan, maar je kan wel een leven gaan leiden wat ver van God afstaat. De zonde gaat dan weer grip op je leven krijgen. Je kunt misschien denken van, ach, wat maakt het nou uit? Even maar, laat me nou even mijn gang gaan. Even, en ik kan er makkelijk mee breken. Ik ben mijn eigen baas. Ik ga weer even roken. Ik ga weer even dat doen. Ik ga weer even dit doen. Ik ga eventjes weer terug. Ik ga even wat drinken. Wat meer drinken dan normaal. Ik kan er makkelijk vanaf komen. Ik kan u zeggen, Dat is niet eerlijk naar jezelf. Je weet dat het niet kan. Vroeg of laat ga je die strijd verliezen. En waarom? Omdat we van binnenuit hebben wij dat kwade in ons. We hebben van binnenuit dat we de wens hebben om het kwade te doen. Paulus zegt dat in Romeinen 7. Als ik het goede wens te doen, is het kwade aanwezig. Alleen maar de verlossing van Jezus Christus. Paulus zegt, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat is Jezus Christus, Godzijdank, door Jezus onze Heer. En als je in die zonde valt, dan word je slaaf van de zonde. Je nieuwe leven, die is dan zonder enige vrucht. Ja. We gaan verder met vers 17. Ik ben even niet zo tekst voor tekst met u gaan volgen. Maar eerst een algemeen, maar we gaan verder met vers 17. Er staat, als je dan die terugval hebt, je mag danken dat je slaaf was. Je bent geen slaaf meer van de zonde. Je kunt wel weer in die slavernij teruggaan, in die als dienstknechtje leven aan de zonde geven. Hier ben ik weer. Maak maar weer gebruik, word maar weer mijn baas. Maar het hoeft niet. Je bent geen rechtmatige slaaf. Je bent vrijgemaakt. En je bent dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid Gods. En de gerechtigheid Gods is dat zijn zoon voor ons is gestorven toen wij nog zondaren waren. Petrus zegt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid, voor de rechtvaardigheid zouden leven. En als je dienstbaar wordt of slaaf wordt aan de gerechtigheid Gods, is dat op vrijwillige basis. Zoals de slaven vroeger in Israël, als zij vrijgekocht werden, waren of gelost waren, of het jubeljaar was aangebroken, zodat de Joodse slaven vrijkwamen, konden ze gaan en staan waar ze wilden. Maar er waren sommige slaven die zeiden, ik wil trouw blijven aan mijn meester. Ik heb het goed gehad, ik wil trouw blijven aan mijn meester. En dan bleven ze bij hun meester. Dan lieten zij zich hun oor doorboren en dan bleef ze aan hun meester trouw. Een prachtig beeld van de Heere Jezus die zich vrijwillig heeft gegeven. En dan vers 17 staat ook even. U bent van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. Ik denk dat hier bedoeld wordt het patroon, de vorm van het leven, het nieuwe levenspatroon waarin u onderwezen bent. Daaraan hebt u zich dienstbaar opgesteld. En dan staat er in vers 19, ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. En Paulus bedoelt hiermee dat de menselijke natuur, wij als mensen, zijn niet in staat om zonder God de dingen van God te begrijpen. Zonder de Heilige Geest kunnen wij het niet begrijpen. En daarom zoekt Paulus naar een voorbeeld wat de mensen toen in de Romeinen, in Rome, konden begrijpen. Het begrip slavernij was heel erg bekend onder de eerste christenen en ook in Rome waar heel veel slaven woonden. En dan gaat de Heilige Geest, door middel van Paulus gaat hij verder. Hij zegt, stel je lichaam, je leden, je verstand, je talenten, je hart, stel die niet in dienst, niet in de slavernij van de onreinheid, van de wetteloosheid, want dat heb je vroeger gedaan, maar dat hoeft niet meer. Ja, misschien zegt u van, nou, ik was niet wetteloos. Ik was niet onrein. Dan geeft u mij eens antwoord, waarom hebt u toen de Heer Jezus in uw leven aanvaard? Omdat u het niet uit eigen kracht bij hem kon komen. En dat is zonde. Niemand is zonder zonde. Niemand doet wat goed is. En nu roept God dus ons om onze leden beschikbaar te stellen aan de gerechtigheid, aan de heiliging. En dat is een heel proces. Gaat niet van de ene dag op de andere. Zoals de Heer het volk Israël 40 jaar lang in de woestijn geleerd heeft om uit die slavernij te groeien tot Gods volk. Zo leert hij ons ook. Een leven lang mogen leren en groeien naar een leven wat steeds meer lijkt op onze heiland Jezus Christus. En ik moet nog even lezen, wat staat hier? Ja, hier staat niet van je moet gerechtig worden, maar er staat stel uw leden beschikbaar. Hier staat niet doe nu je uiterste best, maar stel alleen maar dat, stel je leden beschikbaar. Zing dan het lied Nee, mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En dan vers 20 gaat Paulus weer terug. Hij zegt opnieuw dat keerpunt in je leven. Toen je slaaf was van de zonde, was je vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Toen had de gerechtigheid, de rechtvaardigheid van God, had geen vat op je. Toen je slaaf was van de zonde. Maar nu is dat andersom. Nu heeft de zonde geen vat meer op je. Toen je slaaf was van de zonde, ja, wat had je toen voor vrucht? Je had toen geen vrucht die God welgevallig was. En nu ben je vrij. En als je God dienstbaar bent, dan ben je werkelijk vrij. De Heer Jezus zegt, als de Zoon je vrijgemaakt heeft, dan ben je werkelijk vrij. En dan heb je die vrucht, dan heb je echte vrucht. De vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid. Die vrucht heb je dan. En die groeit vanzelf. En dan tenslotte vers 23. Het loon van de zonde is de dood. Ja, als je slaaf bent van de zonde, als je de zonde jouw baas is, dan krijg je aan het einde je loon uitbetaald. En dat is een heel armzalig loon, dat is de dood. En dat de dood is het afgescheiden zijn van God. Maar dat loon, dat heeft de Heer Jezus voor ons aangenomen. De Heer Jezus heeft daar gestaan en die heeft dat loon aanvaard. Vrijwillig. De Vader heeft hem verlaten toen hij beladen met onze zonde uit het verleden, uit heden, toekomst, daar aan het kruis hing. Omdat Jezus dat loon heeft aanvaard, is het loon niet meer voor ons. Wij hebben nu alleen maar de genade. De genade van het eeuwige leven. Amen. Tot zover.